Het is nu de bedoeling het woord te geven aan de zoon, de heer Gijs van der Laan.
Lieve familie, beste mensen. Het overlijden van je man, vader, opa, veroorzaakt veel verdriet. Maar roept ook tal van herinneringen op. Veel herinneringen deel je met anderen. Sommige zijn heel persoonlijk. Soms momenten die typisch voor jou en de verhouding met de overledene zijn. Sommige ook die van verstrekkende betekenis zijn voor je eigen ontwikkeling in je denken, je gevoelens en in hoe je in het leven bent komen te staan. Zo is er bij mij de simpele herinnering aan de voornaam van pa. Natuurlijk was die Jaas van der Laan. Stom verbaasd was ik als kind dat ik om Dingeman van Doverkanten hoorde zeggen Janus. Ik dacht, wat is dat? Hij heet toch Jaas? Later hoorde ik Adriaan, Jas, Arjaan, Arjan, Adri. Van wie ben je erin? Zei ze tegen me. Nogal lastig. En dan die herinneringen aan alle gesprekken en preekbesprekingen over de godsdienst. De vermeende waarheden werden er met de paplepel ingegoten. Langzamerhand, naarmate ik wat ouder werd, werd duidelijk dat de meningsverschillen over die waarheden talrijk waren. Aanleiding tot heftige conflicten en veroordelingen van andersdenkenden ook in eigen kring. En pa stak zijn mening niet onder stoelen of banken. Door de positieve inbreng van moeder werd van lieverlee meer ruimte geschapen. Werd pa milder, ook al bleef, door een andere karakterstructuur natuurlijk, bij pa de fles altijd half leeg en bij moeder de fles altijd half vol. De meest betekenisvolle herinnering op dit gebied is bij mij deze. Pa zag en ervoer dat de kinderen ieder op eigen manier op veel punten afstand namen van dat waar pa bij was opgevoed. Een opvoeding waarvan we gisteren bij de avondsluiting iets hebben gehoord. Ze gingen hun eigen weg, geloofden op andere manieren, legden bijvoorbeeld sterke accenten op respect voor andere opvattingen, liefdevolle omgang met je medemens, opkomen voor wie onderligt, aandacht voor de natuur. Niet de leer overheerste, maar het leven. Niet de zienswijze, maar de zijnswijze. Waar moeder het zaad voor heeft gestrooid, kwam tot bloei. Zo ging het ook met de kleinkinderen. Ze maakten andere keuzes dan de traditionele. Pa heeft voor hem alles bepalende keuze gestaan. Kies ik voor datgene waarbij ik ben opgevoed, dan verlies ik de band met mijn kinderen en kleinkinderen. Moeder voelde dit haarscherp aan en dacht mee en stuurde. Met volle overtuiging nam pa de beslissing, ik kies voor mijn gezin. Dat betekende voor hem, vanaf nu heb ik respect voor andere zienswijzen en zijnswijzen. Ik laat de mijne niet helemaal los, maar zal niet oordelen, laat staan veroordelen. Mijn kinderen en kleinkinderen en hun partners zijn me dierbaar. En dan de herinnering wat dit betreft, hoe pa voor zichzelf de ruimte kreeg om te vertrouwen op zijn God en zich toe te vertrouwen in de genade van die God, zoals hij dat zei. De laatste weken van zijn leven was zijn getuigenis hierover helder en klaar en opmerkelijk open. Ik zal mijn vader blijven herinneren als een hardwerkende man die alles over had voor zijn gezin. Een schat van een opa voor zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen. Een man ook met een karakter dat niet altijd makkelijk was voor zichzelf en een ander. Een man die steun zocht en kreeg van onze moeder. Een lang huwelijk met ups en downs, maar er bleef niets zitten. De liefde voor elkaar overwon. Moeder, sterkte nu je zonder pa verder moet. Moeder, weet je omringd door je kinderen, klein en achterkleinkinderen, door je familie. Zoek je pad op jouw manier. Ga je pad op jouw manier. Laat je medeleiden door de Oosterse wijsheid. Een pad ontstaat als je erop loopt. Adrianus van der Laan, we zullen je herinneren met respect, eerbied en genegenheid. Adrianus van der Laan, je naam staat gegraveerd in de handpalm van de eeuwige. Dank je wel.
Het is nu de bedoeling het woord te geven aan dominee Den Butter.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Laten we samen bidden. Heere, wij mogen allemaal nog leven, behalve die ene die ook in ons midden is, wiens kist deze zaal, deze kapel is binnengereden nadat hij eerst is gesloten. En dat is dan ook het overblijfsel van Adrianus van der Laan. Nu een paar dagen geleden het moment aanbrak dat lichaam en ziel van elkaar gingen scheiden, toen gij de dood bevel hebt gegeven om ook in zijn leven zijn werk te doen. En zo is het de mensen gezet en hij bleek geen uitzondering eenmaal te sterven. En er is er niet één of hij zal een keer de slaap van de dood gaan slapen. Ook niet één uit onze kring zoals we hier vanmorgen bij elkaar zijn. Laten we dat ons ook allemaal realiseren, heren. Er is een tendens in een mensenhart om de dood weg te duwen. Zo ver mogelijk en zo lang mogelijk. Maar u hebt middelen om ons er toch iedere keer weer heel nadrukkelijk bij te bepalen en aan te herinneren dat dat dwaasheid is. Want bij alles wat onzeker is, en de meeste dingen zijn onzeker, is er toch dit ene zekere. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. De dood slaat niemand over. Waarom zouden we ons dan bezighouden met onzekere dingen, terwijl dat zekere door ons wordt weggesloten? U herinnert er ons aan, heren. En u zegt het ons heel nadrukkelijk, niet alleen maar dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven, maar daar staat in de Bijbel onmiddellijk achteraan en daarna het oordeel, want dan moeten we allemaal geopenbaard worden. Dan zullen we allemaal voor uw rechterstoel staan en dat vooral maakt het zo ernstig. Doordring ons daar ook van, heren. En geef dat wij in deze rouwsamenkomst deze werkelijkheden echt ook heel duidelijk en eerlijk voor onze aandacht mogen krijgen. Met daarnaast, daarbovenuit, datgene wat gij voor zulke mensen wilt doen en zijn. In uw genade, in uw barmhartigheid, in uw ontferming. Mogen we die boodschap ook horen? En mogen we die boodschap ook verstaan en wilt u ons alle genade geven om die weg te gaan die u ons wijst. En dat is de enige veilige weg, de weg die ge in uw woord ons laat horen en zien. de weg die gij altijd gaat met mensen wier eindbestemming de zaligheid is. Zegen ons, Heere, met uw woord door uw geest. En wilt u in alle droefenis, in alle verdriet, in alle rouw betonen dat u een God zijt die het verdriet en de moeite aanschouwt, opdat mensen het in uw hand zouden geven. En laat dat ook gebeuren, Heere, met het verdriet dat er nu is en met de moeite die ze vandaag bijzonder beleven, nu bij het afscheid en straks bij het definitieve afscheid op het kerkhof. Troost in nood en smart. Denk aan onze zuster van der Laan heel bijzonder. En aan de kinderen en kleinkinderen, maar ook aan de bredere familiekring. Want in die bredere familiekring zijn in het recente verleden meerdere verliezen geleden. En meerdere plaatsen kwamen daar leeg. En zo gaat dat geslacht voorbij. Heere, ontferm u over ons, te midden van onze vergankelijkheid. Om Jezus wil. Amen. Wij zullen samen zingen van de vergankelijkheid van het leven. Wij doen dat met de 89ste psalm, het 19e vers. Beste familie, rouwdragende familie en alle die hier met uw belangstelling blijk geeft te willen meeleven op deze droeve dag in deze verdrietige omstandigheden. Nu kort geleden op de leeftijd van 89 jaar uit het leven is weggenomen van de kant van zijn vrouw En van de zijde van kinderen en kleinkinderen uit de kring ook van de familie van der Laan en de familie van Wezel, Adrianus van der Laan. Ik mag vanmorgen met u luisteren naar wat God zegt. De schepper van het leven, de God die ons onderhouden heeft, die het leven van Van der Laan 89 jaar heeft laten duren, de God die het in alle dingen in ons leven te zeggen heeft, de God aan wie we verantwoording zullen afleggen. Ik luister met u naar een woord van deze God in de 103e psalm. Dat is een psalm van David. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als van een arend. De Heere doet gerechtigheid en gericht aan al degenen die onderdrukt worden. Hij heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt, de kinderen Israëls zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, al zo bloeit hij. Als de winter overgegaan is, zo is ze niet meer en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen en zijn gerechtigheid aan kindskinderen, aan degenen die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemelen bevestigd, zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende de stem van zijn woord. Looft den Heere al zijn heerscharen, gij zijn dienaars die zijn welbehagen doet. Looft de Heere al zijn werken aan alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof den Heere mijn ziel. Familie, u hebt aanleiding gevonden om uit deze psalm 103 een aantal verzen op de rouwcirculaire te laten afdrukken. U hebt daar aanleiding in gevonden, ook vanwege het feit dat uw man en vader een van de laatste dagen van zijn leven zelf ook nog naar deze psalm heeft verwezen. En omdat die woorden die hij toen sprak, die hij eigenlijk niet eens heel duidelijk meer wist te zeggen, maar waarvan iedereen begreep dat hij daarnaar verwees, en toen dat hem ook duidelijk gemaakt werd, zei hij, ja, dat bedoel ik, die woorden die hij aan het eind van zijn leven gesproken heeft, die zijn u dierbaar en die blijven ook maar in de herinnering achter. Zoals er natuurlijk ook vele andere dingen zijn die in de herinnering achterblijven, maar dit toch ook, en toen hebt u deze psalm gekozen om daar ook mee kennis te geven aan het overlijden van uw man en vader. Deze psalm heeft heel wat stof die we vandaag inderdaad kunnen overdenken. Veel meer dan we in zo'n korte samenvatting, in zo'n korte meditatie zouden naar voren kunnen brengen. Laten we het eens benaderen vanuit de vraag, wie is hier nou eigenlijk aan het woord? Ja, dat is gauw gezegd als je naar het eerste vers kijkt, want daar wordt de naam van de man genoemd. Het is een psalm van David. Maar als we de psalm verder lezen, dan leren we deze David een beetje kennen. Dan laat David zichzelf kennen als iemand die weet wie hij zelf is. En daar schaamt hij zich ook niet voor, dat brengt hij hier onder woorden. Wat is hij voor een mens? Hij weet dat hij een sterveling is. En dat zegt hij ook. En dat zeggen we hem vandaag na. Juist vandaag, de dagen van de mens zijn als het gras. Gelijk een bloem des velds, al zo bloeit hij. Als de winter overgegaan is, zo is ze niet meer en haar plaats kent haar niet meer. Wie je ook geweest bent. En wat je ook bereikt hebt. En hoe mensen ook tegen je aangekeken hebben. En wat mensen voor een mening over je hadden. En al ben je de koning in Jeruzalem geweest. Dan komt er een moment dat je weg bent. Zoals de bloem midden in het gras, als de winter overgegaan is, weg is. Dan komt er een moment dat je plaats je niet eens meer kent. En dat de mensen je langzamerhand gaan vergeten. Natuurlijk, de een zal langer in herinnering blijven dan de ander. Maar het is ons lot. Het is ons aller lot dat we op een gegeven ogenblik in vergetelheid raken. En dat is David zich heel goed bewust. En David weet ook, en dat geeft hij hier ook te kennen, hoe dat komt. Dat is niet toevallig, dat is niet het lot van een mens. Dat is niet omdat dat nou eenmaal bij de natuur hoort. Datgene wat leeft moet een keer sterven. Nee, David houdt er die filosofie niet op na, die voor en na hem wel verkondigd is. David heeft het veel dieper gepeild, omdat David bij het woord van God leefde. En omdat David bij het woord van God leefde, heeft hij ook precies geweten waarom het was dat wij mensen sterven gaan. Dat is niet toevallig. Het is de bezoldiging van de zonde. En als we bezig zijn met het antwoord op de vraag, wie is hier nou eigenlijk aan het woord, dan zeg ik, dat is een man die zichzelf heeft leren kennen als een sterveling, maar die er ook duidelijk blijk van geeft in verschillende versen, in vers 3 en in vers 10 en in vers 12, die er duidelijk blijk van geeft dat hij weet dat hij zondaar is. Dat hij overtredingen heeft. Dat er ongerechtigheid is. En nou noem ik zomaar drie woorden die David ook gebruikt. En die tekenen tegelijkertijd de grote gevarieerdheid die er in het zondigen is. Zondigen, dat overdekt een heel terrein. Je kunt het met je woorden, je kunt het met je daden, je kunt het met je gedachten, je doet het met je hart, je doet het met heel je bestaan. Je doet het moedwillig, je doet het per ongeluk, je doet het op allerlei manieren, door iets te doen wat niet gedaan moest worden, door iets na te laten wat wel gedaan moest worden. Zonde is maar niet zomaar zonde, maar zonde is een breed terrein van alles wat verkeerd is. En dat heeft David gezien. En daar is hij niet voor weggelopen. Dat is hij niet gaan ontkennen, dat is hij niet gaan ontkrachten, dat is hij niet gaan bagatelliseren. Dat is hij eerlijk gaan erkennen. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. En toen kon hij ook zeggen, Gij naamt die gunstig weg. Nou, deze twee dingen, sterveling zijn en zondaar zijn, ze hangen ten nauwste met elkaar samen. En wat van David gezegd kan worden, dat kan natuurlijk van veel meer mensen, dat kan van alle mensen gezegd worden. David zegt het ook vrij algemeen, de dagen des mensen, niet mijn dagen, niet de dagen van mijn buurman, niet de dagen van mijn gezin, maar de dagen van de mens, wie dan ook. Want elk mens is van God afgeweken en elk mens is zondaar geworden. En elk mens moet daarom sterven. De bezoldiging, het loon op de zonde, is de dood. Dat is het ene, als antwoord op de vraag wie is die man die hier aan het woord is. Hij heeft zichzelf leren kennen. Hij heeft ook God leren kennen. En wat heeft hij dan van God leren kennen? Ik noem u een paar dingen. Hij zegt er heel veel meer, maar deze twee dingen komen in ieder geval ook aan de orde. Hij zegt in vers 8, hij zegt in vers 6 dat de Heere gerechtigheid doet. Dat de Heere gerichten oefent. Dat wil zeggen, hij ziet de zonde die de mensen doen niet over het hoofd. Hij houdt daar notitie van. En hij bezoekt dat ook. God ziet de dingen niet aan om er dan verder niks aan te doen. Maar hij is de God die vergeldt, gerechtigheid doet. Hij is ook de goede tieren, God, barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij is de God die vanwege die grootheid van goede tierenheid en barmhartigheid ook vergeeft. Hij is vanwege zijn barmhartigheid ook als een vader die weet wat zijn kinderen zijn en wat er van hen verwacht kan worden. En dat ze zwak van moed en klein van kracht te zijn. En als zodanig ontfermt hij zich over hen. Hij is een God. En dan zeg ik het niet met woorden meer van Psalm 103. Want dan hebben we een aanvulling op de oude testamentische boeken van het woord van God gekregen in het Nieuwe Testament. En wat daarin geopenbaard wordt, dat laat eigenlijk nog veel heerlijker zien. Hoe rechtvaardig, hoe barmhartig, hoe goede tieren, hoe langmoedig de Heere is. Namelijk in de komst en in het werk van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En als het gaat om vergeving, om uitdelging, om wegneming van die zonde en die ongerechtigheden, dan is het in hem en in hem alleen dat die weg geopend is. En in het bloed dat hij gestort heeft en in de gerechtigheid die hij heeft aangebracht. Hij heeft de slagen opgevangen die zondaren die in hem leren geloven verdiend hebben. Hij heeft de weg tot God terug gebaand. En zo in Christus en om Christus wil is God inderdaad barmhartig en genadig en vergeeft hij. En vergeeft hij geheel en al en vergeeft hij radicaal zover het oosten is van het westen. Zover en dan blijft er van al die ongerechtigheden niets meer over. Maar het is wel duur verworven. Want Christus moest er voor de dood in. Hij moest zijn leven ervoor afleggen. Hij moest er sterveling voor worden. En met de daad worden als het gras dat vergaat. En als de bloem die afvalt. Dat was de prijs. Omdat zonde zo ernstig is. Zo heeft David God leren kennen en zo heeft hij zichzelf leren kennen en zo vanuit deze wetenschap en uit deze ervaring heeft hij deze psalm gemaakt. Maar kent iedereen hem nou ook zo? En kent iedereen zichzelf ook zo? Wie kennen God zo niet? En wie kunnen hem zo ook niet kennen? Degene die de werkelijkheid van hun eigen bestaan altijd proberen te ontkennen en te ontvluchten. Degene die er nooit rekening mee gaan houden dat ze stervelingen zijn en die ook nooit de vraag eerlijk onder ogen zien hoe het komt dat we sterven gaan. En die nooit op die plaats komen waar David kwam. Ik citeerde dat uit Psalm 32. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Mensen die zichzelf kunnen redden, hebben deze God ook niet nodig. Althans, ze denken dat ze hem niet nodig hebben. En ze leven ook alsof ze hem niet nodig hebben. En ze vullen hun leven in naar eigen inzichten en believen. Maar kennen ze hem dan zo zoals David hem kende? Wie kennen hem zo wel? Dat wordt in deze psalm op een enkele manier onder woorden gebracht. Ik meen zelfs twee keer met een uitdrukking die wij in vers 11 en in vers 17 vinden. En daar wil ik u toch heel bijzonder bij bepalen. Zo hoog de hemel is boven de aarde, is zo goede tierenheid geweldig over... Wie? Degene die hem vrezen. Vers 17. Maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degene die hem vrezen. En dat wordt in vers 18 uitgelegd. Degene die zijn verbond houden, die aan zijn bevelen denken. En niet alleen maar denken, maar die ook doen. Degene die de Heere vrezen, wat is dat? Misschien dat die uitdrukking wel eens misverstand heeft opgeroepen en misschien ook wel misverstand kan oproepen. Dit is ook de letterlijke vertaling van zoals het er in de oorspronkelijke taal staat. Alleen dat woord vrezen, dat kon bij ons wel eens een beetje een eenzijdige klank gekregen hebben. Als wij het woord vrezen, vrees gebruiken, dan is dat zo ongeveer synoniem met bang zijn en angst hebben, angstig zijn. En dan moet u toch niet in de eerste plaats aan denken als het hier over de vrezen des Heren gaat. Daar zitten toch andere elementen in en laten we die er maar eens uithalen. Daar zit dit element in, dat wij ons realiseren dat we voor God staan. De grote God, de heilige God. En dat wij nu vanuit dat feit dat Hij zich aan ons voorstelt en wij met Hem geconfronteerd worden en wij niet langer kunnen leven met onze eigen godsbeelden, maar de realiteit zoals die is en zoals die in de Bijbel ons voorgesteld wordt naar ons toe krijgen, de realiteit van de grootheid, de majesteit, de heerlijkheid van God die zich een troon in de hemel gevestigd heeft. En wiens koninkrijk over alles gaat. Dat we die God de eerbied gaan toebrengen die hij waard is. Dat we dat respect aan hem gaan bewijzen. Dat hij als die grote koning verdient. Dat we ons realiseren in zijn licht, hoe klein, hoe nietig, hoe onbelangrijk wij zijn. Dat we in dat licht onze mond gaan houden. Dat we in dat licht ook gaan vragen, Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Is dat angst? Daar kan een element van angst in zitten als je namelijk een vijand aan die God bent. En als je hem niet wilt erkennen, en je wordt er dan mee geconfronteerd, ja. Maar als je gewillig gemaakt wordt om hem wel te erkennen zoals hij is, dan blijft dat element van diepe eerbied en heilige respect wel over. Maar dan schuift er tegelijkertijd ook een ander element in wat de Bijbel vrezen des Heren noemt. En dat is het element dat je die God, hoe groot hij ook is, hoe machtig en hoe aanbiddenswaardig hij ook is, dat je die God ook trouwen. Dat je naar hem toe mag vluchten. Dat je bij hem mag schuilen. Dat je op hem mag hopen. En dat je dat ook doet. En dat je dat plekje mag innemen, daaronder, zoals de Bijbel dat zegt, de schaduw van zijn vleugelen. Dat je dat mag doen in dagen van rouw bijvoorbeeld. Stort voor mij uit uw ganse hart. Want ik ben een toevlucht te allen tijden. Dat je dat mag doen omdat hij de moeite en het verdriet aanschouwt. Het nu ook in zijn hand geeft. Dat je dat mag doen als je niet weet hoe je weg verder moet. Wentel uw weg op de Heere en betrouw op hem. Hij zal het maken. Als je in de narigheid en in de ellende zit en als je geconfronteerd wordt met je eigen ellendigheid, met je sterfelijkheid, met je verdorvenheid, met je ongerechtigheden, dat je dan toch tot die God je toevlucht mag nemen om bij hem te schuilen en om het van hem te verwachten. Ook dat is een element van wat de Bijbel de vrezen des Heren noemt. En weet u nou waarin dat openbaar komt als iemand de Heere vreest? Waarin dat blijkt dat je dat respect hebt voor hem en voor zijn woorden, voor zijn inzettingen, voor zijn bevelen. Dat je daaraan denkt en dat je die doet. Dus dat je in de weg gaat die hij wijst. En dat je je laat leiden door zijn woord. En dat is niet aan een generatie gebonden. Want dat kan tot kindskinderen doorgaan, zegt deze psalm. Kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen, dat kan voor allen. Maar in deze weg. Die aan zijn bevelen denken en die te doen. Zijn trouw rust zelfs, we zullen het zingen, op het late nageslacht. Niet zonder meer. Welk later nageslacht? Dat zijn verbond. Niet trouweloos wil schenden. Nog van zijn wet afkerig de oren wenden. Maar die naar eis van Gods verbond betracht. Zijn bevelen daaraan denken. Psalm 1, hij overdenkt zijn wet dag en nacht, mediteert over Gods inzettingen, over de woorden Gods. Ze zijn zo vol van onderwijs en wijsheid en vertroosting en je moet het daar altijd weer zoeken. Maar dan ook dat andere bevel. Dat bevel dat je zo vaak onder woorden gevonden krijgt in het Nieuwe Testament. Bekeert u en gelooft het evangelie. Gelooft in de Heer Jezus Christus. En dan hopend op dat heil bij die God. Altijd maar weer in je afhankelijkheid, in je sterfelijkheid, in je ongerechtigheid een schuilplaats zoeken. Zo wordt het geleerd, wat we samen gaan zingen en wat u ook op de liturgie afgedrukt vindt. De twee versen van Psalm 103. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen en maar Heere gunst zal over die hem vrezen. 6 en 9. Wij gaan danken en bidden. Trouwe God, wij zoeken samen weer uw aangezicht. Met dankzegging allereerst vanwege het feit dat u tot nog toe de dingen in orde hebt willen laten verlopen. Bijzonder ook daarvoor dat we een ogenblik mochten luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Er worden in ons leven heel wat woorden gesproken en mensen vragen aandacht voor dit en voor dat. En er zijn ook rondom een sterfgeval hele welmenende wensen en een hartelijk meeleven. Heren, maar wat u uiteindelijk te zeggen hebt, gaat al het andere te boven. Want u wenst mensen niet alleen maar sterkte toe, maar u geeft ook sterkte. En dat kunnen wij nou net weer niet. U wenst mensen niet alleen maar de troost die ze nodig hebben, maar u geeft troost. En dat kunnen wij mensen ook niet. U gaat verder, u doet veel meer. En van u moet het dan ook komen en daarom zijn onze ogen ook op u de Heere geslagen. Wilt gij ons genadig zijn, zoals u David genadig was, die zich heel goed realiseerde en die het geleerd had dat hij sterven ging. Die het ook heel goed geleerd had, dat had u door uw Heilige Geest hem ook inwendig geleerd, dat hij zondaar was. En alleen maar van vergeving, van vergevende genade leven kon. Maar die het door uw goedheid ook geleerd had wie gij zijt. De God die de zonde niet ongestraft laat, maar die er wel vergeving voor beschikbaar hebt. Omdat Jezus Christus de dood inging. En omdat hij zijn leven gaf. En omdat de Heilige Geest kwam en gekomen is. Om mensen te leren de Heere te vrezen. Dat doen we van onszelf niet, Heere. Dat gaat pas komen. En dat gaat pas beleefd worden als u in ons leven komt. Als u werkelijkheid wordt. Als u meer bent dan een naam, dan een woord. Maar als u leeft. En als u spreekt. En als u er bent. Als de Heilige en de Hoge. En de koning, maar hoe hoog en hoe heilig ook genadig en barmhartig en groot van goede tierenheid, de God die gaarne vergeeft en die nodigt, hoe ellendig een mens ook is, hoe onwaardig die mens ook is, hoe schuldig hij ook staat, die toch genodigd wordt, omdat u genade wilt bewijzen. Heren, geef dat dat ook werkelijkheid mag zijn. In het leven van deze rouwdragende familie. Wilt u ze doen gaan in uw weg? Wilt u ze doen vragen naar uw wil? Wilt u het ze leren om uw bevelen daaraan te denken en die ook te doen? Om in dat spoor te gaan dat u wijst. De kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen. Heren, laten we u nogmaals heel hartelijk de weduwe opdragen, die alleen achterblijft nadat ze samen met haar man bijna 66 jaar getrouwd mocht zijn. Er kwam een eind aan, dat huwelijk, er komt een eind aan alles. Maar heren, er komt nooit een eind aan uw trouw. Er komt nooit een eind aan uw barmhartigheden en wie daar uit mag leven, mag ook naar het einde toe leven in vertrouwen. We danken u voor alles wat u in haar man gegeven hebt, aan haar, wat u in hem aan de kinderen en aan de kleinkinderen gegeven hebt, voor alles wat hij voor hen mocht zijn en doen. Heren, laat de gedachtenis daaraan en de herinnering daaraan levendig mogen blijven. Opdat het van hem in ieder geval niet al te snel zal gelden, haar plaats kent haar niet meer. Maar laat hij in de herinnering mogen voortleven, heren. Heb dank voor alles wat u in hem gaf en voor wat u aan hem schonk. Wij denken ook aan de familiekring waar hij uit weggenomen is. En waar meerdere lege plaatsen zijn. En waar de dood nog meer dreigt. Heere, geef dat allen die rouw hebben en die met een hart vol zorg en verdriet hier zijn, de weg op u de Heere mogen wentelen. En niet rusten. Nee, niet rusten. Voordat ze het weten. En voordat ze er ook in overtuigd zijn dat zij behoren mogen tot hen op wie u uw goede tierenheid legt. Omdat ze het geleerd hebben de Heere te vrezen. Het allerhoogst en eeuwig goed. Amen.
Familie, verder aanwezigen, dan is nu de tijd aangebroken uw geliefde overledene aan de schoot der aarde toe te gaan betrouwen. Mag ik u dan verzoeken, nadat uw geliefde overleden zal zijn uitgedragen, u zich op de zodanig genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Mag de kleinkinderen die opa uitleiden verzoeken plaats te nemen naast de kist. Mag ik u verzoeken, indien het mogelijk is, wederom te gestaan. Verder aanwezigen, nu de Heer behaagd heeft Adrianus van der Laan en de leeftijd van 89 jaar uit dit aardse leven weg te nemen, zijn wij er nu alle getuigen van dat wij zijn lichaam aan de schoot der aarde hebben toebetrouwd. Het is nu de bedoeling wederom het woord te geven aan dominee Den Butter.
Ja, inderdaad, we staan er nu allemaal omheen en we hebben het allemaal zien gebeuren dat Adrianus van der Laan hier op zijn laatste rustplaats wordt achtergelaten. Dat is heel wat om dat mee te maken, nietwaar? En om dat inderdaad ook voor je ogen te zien gebeuren, dat de kist neergelaten wordt in het graf. En dat dat straks allemaal hier zo achterblijft, terwijl wij weer onze weg vervolgen en het leven voor ons weer verder gaat. Hier blijft jullie opa ook achter, jongens. Je hebt heel veel van hem gehouden en hij heeft heel veel van jullie gehouden. Maar nu is dat voorbij en als je nou nog eens een keer op het oude land op de Klaver 43 komt, dan
is zijn plaats leeg, dan vind je hem niet meer, dan hoort hij nooit meer wat jij vertelt en dan kun jij nooit meer horen wat hij tegen jou te zeggen heeft. En zo gaat dat in ons mensenleven, we lijden verliezen. Vandaag de ene, morgen de ander en tot op een gegeven ogenblik wij ook zelf moeten gaan. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En daar worden we vandaag bij herinnerd. Daar worden we vandaag bij stilgezet. En laat niemand die gedachten nu maar uit zijn hoofd zetten en verdrijven. Maar laten we wel mogen in het licht van het woord van God ook over het graf heen kijken. En weten dat er boven het graf heel letterlijk een hemel is. Maar dat is in figuurlijke zin ook zo. De dood heeft hier op aarde het laatste woord en toch weer niet ook. Want de Heer Jezus heeft de dood overwonnen. En voor allen die in hem geloven en in hem ontslapen, is de dood inderdaad straks ook de laatste vijand die teniet gedaan wordt. En dan is het enkel leven, leven en gelukzaligheid. En dan denk ik, zeg ik het maar weer met de woorden waarmee ik het in de Lucaskapel gezegd heb, die we in de 103e psalm vinden. Dat is de werkelijkheid voor allen die hem hier op aarde hebben leren vrezen. En daarom kan ik niet anders doen dan hier bij dit open graf in ieder van ons oproepen om die God van wie we tot nog toe alles ontvangen hebben, ook werkelijk te vrezen. In die zin zoals ik het vanmiddag of vanmorgen heb uitgelegd. Groot, heerlijk respect voor hem die de grote God is en tegelijkertijd ook een stil vertrouwen dat we bij hem mogen schuilen met alle noden van lichaam en ziel voor tijd en eeuwigheid, ook als je rouw hebt, ook als je verliezen leed. En omdat dat de werkelijkheid is die wij niet gemaakt hebben, maar God gemaakt heeft, er is een weg voor verloren mensen. Daarom zullen wij deze rouwsamenkomst hier bij het graf ook besluiten met de belijdenis van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Het is nu de bedoeling nogmaals het woord te geven aan de Zoon, de Heer Gijs van der Laan.
Ja, ik heb in die kapel al het een en ander gezegd, maar ik wil jullie nu nog persoonlijk heel hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid vandaag, voor je belangstelling, voor je medeleven, voor het erover hebben om een verre reis te maken, zelfs vanuit het buitenland, maar ook zelfs uit Apeldoorn. Hartelijk dank voor die betrokkenheid. Ik wil ook, dit was namens de familie, maar namens mezelf wil ik eigenlijk heel hartelijk bedanken mijn twee zussen en zwager Jan en Shani, want zij hebben een bijzondere betrokkenheid deze week en ontzettend veel inzet getoond om het moeder naar, een beetje naar de zin te maken en er te ondersteunen. Verder wil ik natuurlijk bedanken dominee Den Butter voor zijn bijdrage van de week en vandaag. En ik kan het niet laten, de begrafenisondernemer wordt er natuurlijk voor betaald. Maar Jan van der Slik, ik heb bewondering voor je gekregen deze week. En ik wil het in twee woorden zeggen, hoe ik je bedank, maar ook hoe ik je typeer. Je bent een professional. En je bent een pastoraal man. Dankjewel. Dan is hiermee een einde gekomen aan deze begrafenisplechtigheid al hier. Mag ik u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de Lucaskapel van de Samaritaan, waar allereerst dominee Den Butter deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna is er nog gelegenheid in de grote zaal, en nu dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met het verlies te condoleren en zal u al een koffie met een broodje worden aangeboden.
Wij gaan nog een keer luisteren naar het woord van de Heere. Ik lees u een paar gedeelten uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 40. Eerst een paar versen uit het begin en dan ook een paar versen uit het slot van dat hoofdstuk. Vers 6 tot en met 8 uit Jesaja 40. Een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras. En al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. En dan verder naar het slot. Vers 27, waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord, dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moeden kracht en hij vermenigvuldigt de sterkten die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen, maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden, zij zullen lopen en niet moede worden, zij zullen wandelen en niet mat worden. Laten wij bidden. Heere, mogen wij nog een keer tot u komen. En waar moeten we anders ook heen? Tot wie zullen we anders ook gaan? U hebt het vandaag nog betoond dat u een God zijt die tot ons spreekt, maar die ook geeft. Die ook steunt. Die ook de dingen doet medewerken ten goede. We hebben naar de wolken gekeken, we hebben op de wind gelet, we hebben gedacht, zou het gaan regenen, kunnen we wel op het graf zijn, maar u maakte alles wel. Ook dat mocht meewerken ten goede, ook die dingen mochten in orde geschieden. En zo hebben wij het lichaam van onze broeder van der Laan ter aarde besteld. En het moest daarachter blijven. Heere, de weg van ons gaat verder. Wij keren nog weer naar het leven terug. Wij blijven nog niet op het kerkhof achter. Er is nog een weg voor ons en een taak. Wat die ook is en hoe groot of hoe klein die ook mag zijn. Maar hoe moet het nu verder, Heere? Hoe moet mevrouw van der Laan verder? Alleen, terwijl ze hem aan wie ze zo verbonden was nu moet missen en echt moet gaan missen. Hoe moet het nu met haar? En hoe moet het met de kinderen en met alle die verdriet hebben? En hoe moet het met ons allemaal, Heren, als we er rekenschap van geven onszelf, dat ook wij de weg van de ganse aarde zullen gaan, vroeg of laat, spoedig of over vele tijd, een hele tijd... Hoe moet het gaan, Heere? Dat is een vraag die we vandaag stellen en die we niet kunnen beantwoorden. Maar waar u toch wel wat in te zeggen hebt. U geeft de moeden kracht. En u vermenigvuldigt de sterkte bij degene die geen sterkte heeft. U wilt het schenken, Heere. Bij u is het te verkrijgen. Bij u is alles. Heren, laten we dat dan inderdaad ook maar geloven. En in dat geloof gaan. Tot u gaan en achter u aangaan. Schenk ons die genade. Schenk ons de genade, Heren, dat wij u mogen toebehoren voor tijd en eeuwigheid. Dat we u tot ons deel mogen hebben. Dat we in u, Heere Jezus Christus, ons geloof en onze hoop mogen stellen. En dat wij het mogen leren om als verloren mensen, als arme zondaren, te steunen op uw gerechtigheid en op uw heil. Geef alles wat nodig is en maakt u het verder ook wel. Heere, heb dank voor alle zegeningen en zorgen aan ons besteed tot op dit ogenblik. Laten we uw goede hand erin mogen zien. En laten we het ook mogen beseffen dat u in alle eerlijkheid ons de weg wijst. De verkeerde weg en ons waarschuwt om op die verkeerde weg te gaan en te blijven gaan. De rechte weg met het dringende advies, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Hoor ons om Jezus wil. Amen.